Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol, samen met Mart ten Have en Wouter Boerkamp.
Hoe ouder je wordt, hoe meer je ook je kwaliteiten leert kennen. Zie bijvoorbeeld bij Trauner. Die kan niet per se fantastisch voetballen, maar die weet wel fantastisch wat hij kan en niet. En dan maak je bijna geen fouten meer.
Het is woensdag 15 maart en we zijn er helemaal klaar voor. Allemaal in het zwart-wit of totaal zwart. Marten Haven, Wouter Boerkamp.
We zijn een soort Heracles-podcast.
Heracles.
Ja. Of verkiezingsdag.
Ja? Heb je al gestemd?
Nee, ik heb nog niet gestemd.
Ga je dat wel doen?
Dat ga ik zeker doen.
Wouter?
Ik ga vanmiddag nog even stemmen.
Waar stem jij?
Deventer.
Op wie ga je stemmen?
Ja, ik moet nog even... Ik weet het al wel.
Ga je het ook vertellen aan het volk?
Nee.
moest er
even over nadenken. Ja.
En jij bij de waterschaps? Weet je?
Ja, ik moet kiezen volgens mij drie waterschappen. Ik heb echt zo'n formulier gekregen met allerlei verschillen. Ik zit tussen Veluwe en de Overijsselse Delta en de Rijn en weet ik veel. Die heb ik allemaal gekregen.
Maar je krijgt dus officieel, las ik op de Instagram van Jaron, vrij om te stemmen.
Ja, je dus kan het aanvragen.
Wat nou, doen wij hier nog?
Ja.
Ik had aan mijn moeder gevraagd van, wat moet ik bij waterschap stemmen? En vroeg ze aan mij, want ik heb haar gemachtigd. Ja. En toen zei ik van, ja, ik heb echt geen idee, want het waren er drie of zo in Waddinxveen. En toen zei ik, nou, doe maar de meest progressieve. Zei ze, dat is de waterpartij.
Ja, mooi.
Vond ik mooi, simpel, ja, nice, sta ik volledig achter.
Ja, je maakt het niet makkelijk hè, voor de mensen als je ook bij dit soort verkiezingen dan een soort democratie invoert.
Nee.
Niemand weet er iets van, maar goed. Het is
wel belangrijk dat je gaat stemmen.
Ja, zeker. Nee, dus ik ga zo meteen gelijk naar de daily weg, hè, omdat ik natuurlijk vrij kan krijgen om te stemmen.
Nee, het is jouw vrije dag. Je zit hier op je vrije dag.
Nee, ik heb mijn vrije dag geruild.
Oh.
Maar ik had een afspraak waar ik niet omheen kon. Ja, ik moest ergens anders zijn. Die afspraak stond al langer.
Nee, maar, sorry. Ik vond gewoon leuk om te zeggen.
Nee, maakt niet uit hoor.
We proberen nu positief te benaderen. Want vorige week zaten we hier met z'n tweeën.
Precies.
Ja,
en
dan
zit jij gewoon als midden.
Hij zit er wel.
We zijn gewoon heel blij dat je er bent, man.
Hij zit er wel.
Nee, ik ben ook heel blij hier te zijn na deze dag waarin City niet met de druk om kan gaan.
Ja, met Manchester City. Ja, we zagen het niet aankomen.
Nee. Totaal niet.
Nee. Ja.
Maar wie heeft dat gezegd, dat City de druk niet aan kan?
Ja, zou niet
wat als City de druk niet aan kan? Nee,
dat
ja,
konden ze wel.
De Haaland-show.
Ja. Ja, sowieso dan... Manchester City goed hoor.
Maar kunnen jullie daar dan ook echt van genieten?
Ja man, Wouter niet, zag ik.
Jawel.
Nou, jij zei, je tweette iets van de miljarden. Fijn dat de miljardenploeg nog even een steuntje in de rug krijgt.
Dat wil toch niet zeggen dat ik niet van het voetbal kan genieten. Kijk, ik zie liever dat City eruit vliegt. Maar ja, dat is een beetje een bekrompen gedachte van hoe je tegen een club aankijkt.
Dat is
maar
niet
dat, dit wil niet zeggen dat je niet van het voetbal kan genieten.
Ja, dat is waar.
Nou ja, dat heb ik ook heel erg. Maar ik heb bij Red Bull Leipzig door de commentator stevast Razendbalsport Leipzig genoemd. Terwijl dat natuurlijk gewoon een afkorting is die er alleen is omdat het anders niet mag. Ik heb wel genoten van het voetbal van City, maar ik kijk dan toch ook altijd wel met een schuin oog naar al die andere dingen en dan heb ik zoiets van,
maar heb jij dat echt als je naar dat voetbal kijkt, dat je gewoon, dat je als Mahrez weer een vierdubbele schaar doet en dan binnenkomt als De Bruyne die bal in die kruising jankt, heb je dan dat je denkt van,
toen Bayern München 8-2 won van Barcelona, toen had ik dat totaal niet verwacht, ondanks dat Barcelona in een diep dal zat en dan vond ik dat heel vet als een soort stunt. Hetzelfde gold voor Duitsland dat toen won van Brazilië. Maar dit is geen gekke uitslag. Dit is hoe de verhoudingen zijn. Het is niet zo...
Ja, maar het is wel mooi om te zien toch, wat Wouter zegt?
Ja,
heb jij oprecht tijdens zo'n mooie actie, denk je dan aan alle andere dingen die er spelen?
Ja, ik denk vooral van, wat is het zonde dat het grootste Europese toernooi, zelfs na de winter, al niet meer spannend is eigenlijk.
Ja, maar dat is toch niet zo? Want straks wordt City toch gewoon weer uitgeschakeld.
Ja, straks, dat zou kunnen. Maar dat zeg maar bij de beste 16 ploegen van Europa, dat daar al zo'n onderling krachtverschil in zit.
Ja, maar Real Barça wordt toch ook af en toe 5-0?
Ja, maar dan is het een enorme verrassing. En hier is het gewoon een logisch gevolg van de
We hebben gisteren nog hier in deze podcast zitten zeggen dat we niet zeker wisten of City...
We
hebben twee dingen gezegd. Nee, Mart en ik hebben 5-0 gezegd. Je hebt ook 5-0 genoemd. Of inderdaad, als City een hele slechte dag heeft, dat het best spannend kan worden. Maar ik zou er meer moeite mee hebben als City deze wedstrijd puur zou winnen op basis van kwaliteit of geld dat ze geïnvesteerd hebben. Terwijl als je kijkt naar hoe City het gisteren deed, ja, dan kun je daar eigenlijk alleen maar respect voor opbrengen. Hoe Haaland gisteren speelde was echt een heel groot contrast met heel veel andere wedstrijden die hij gespeeld heeft. Want zijn doelpuntenproductie is al het hele seizoen fantastisch. Maar de manier waarop hij gisteren Blas weer afjaagde, hoe hij die zijn goal zelf eigenlijk voorbereidde na dat schot van de Bruyne. Hoe City het tactisch aanpakt om het Leipzig deze keer veel lastiger te maken dan de eerste keer. Want de eerste keer was echt lastig ook voor Guardiola, hoe die daarmee om is gaan. En hoe ze dan nu doen, ja, daar kan ik alleen maar, daar kan ik wel van genieten.
Ja, maar dat is ook omdat Guardiola een man is waar je echt bizar veel respect voor moet hebben. Omdat hij het voetbal echt leuker gemaakt heeft. Hij komt natuurlijk uit de periode waarin de Mourinho's dus ook heel succesvol waren. En ik vind zijn filosofie super vet. Ik vind Haaland aan zich een fenomeen. Alleen, ja, dat City dan uiteindelijk toch in zo'n zetel geholpen wordt door zo'n, nou ja, was het een handsbal, de bal komt op de arm van Guardiola, we hoeven niet die hele regel weer bij te halen. Ja,
Heinrich was het.
Oh, Heinrich, sorry. Ja. Maar dan, dan laat het bij mij toch wel een bittere nasmaak achter.
Ja, ik snap dat helemaal. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik na ook zoveel mooie dingen dat ook wel weer een beetje opzij kan zetten. Van,
ja, ik zat in de trein. Ik kwam terug van de Eerste Beste en ik zag in de groepswhatsapp van onze andere podcast Studio Socrates, staat trouwens een nieuwe aflevering online, wat een achterlijke pingel. Toen ben ik verder gaan kijken. En dan stap ik toch in met een soort wrok tegen City. Maar wat ik wel heel vet vond, is na afloop interview bij Paramount Plus met Micah Richards, Carragher, Henry.
Dat is bij CBS.
Ja, bij CBS en met Haaland. Ja. Waarin dus voetballers met voetballers praten en er ook nog eens gelachen wordt. En
Mart, dat is volledig gelijk, man. Ik wil dit ook aankaarten. Het begint al, maar die hele sfeer is daar zo goed. Je hebt normaal, heb je Kate Abdo, die doet de presentatie en dan maakt ze Michael Richards helemaal gek. Dus dan is het altijd van Harry 20-voudig Champions League winnaar. Jamie Carragher 18.000 wedstrijden voor Liverpool. En Michael Richards speelde ooit een keer een uitwedstrijd bij Stoke City. Zoiets, weet je wel. En nu was er een vervanger.
Jules Rich.
En die begon over dat Henry pas maar 2 keer had gescoord of zo in dit stadion. Kan ook niet, want hij speelde toen niet bij Arsenal. En Carragher die nog nooit daar won. En Michael Richards die daar een FA Cup won. En was het heel mooi. Daar begint het al mee, dus die humor. Dan komt Haaland aanlopen na afloop. Is in minuut 62 gewisseld. Sowieso complimenten naar Haaland hoe hij daarmee omgaat. Vond ik heel mooi dat hij tegen Guardiola had gezegd van, waarom laat je me niet die dubbele hattrick maken? Maar ook wel een soort begrip ervoor had. Dan heeft Guardiola sowieso iets goed gedaan met de uitleg.
Hij staat bekend als een robot ook nog, Haaland.
Ja, dat is zeker waar. Maar toch, Guardiola kan het dan heel goed uitleggen. Maar ook dat daarna Haaland zich zo vrij voelt om zich voor te stellen of hallo te zeggen tegen Richards en Carragher. En dat hij tegen Henry zegt, ja, misschien moet ik maar met jou praten, want jij bent de enige van deze drie die echt weet hoe het is om doelpunten te maken. Ja, nee. Dan is gelijk die hele sfeer zo anders. En dan krijg je volgens mij een heel leuk en ontspannen gesprek. En dus die interviews na afloop van een wedstrijd, waar wij altijd op lopen te haten, van er wordt niks nuttigs gezegd. Ja, die vervang je volgens mij als dit al een beetje de sfeer is.
Ja, ook omdat het veel meer een gesprek wordt, waarin zo iemand zoals Haaland dan veel meer op zijn gemak is dan puur met een interview 1-op-1. Dus ja, ik vond dat ook echt werkelijk fenomenaal. En nou ja, kijk, Haaland die stelt zich ook best wel kwetsbaar op, want het is heel wat anders of een oud prof aan jou vraagt wat je verbeterpunten zijn, of een interviewer. Dat is nu eenmaal zo. En daarmee stelt hij zich ook kwetsbaar op door te zeggen van, nou, ik vind dat het met links nog beter moet, hier en hier had ik kunnen scoren. En ja, dan kun je zeggen van, ja, alle voetballers zijn perfectionistisch, maar dat is gewoon niet zo. Hij is echt een lijpe perfectionist. En hij gaat er ook helemaal niet onderdoor, want hij wordt steeds beter.
Dat zie je ook aan zijn manier van afronden, zeg maar. Hij heeft een bijna manier van afronden die je bijna bij geen enkele andere speler ziet.
Nee.
Zowel met zijn voet als met zijn hoofd. Ja, daar begon jij dan vanochtend over.
Ja, ik had vanochtend hier op de redactie.
Over zijn manier van koppen.
Die rebound die op de lat gaat. Hebben jullie die slow-mo gezien van dat schot van de Bruyne? Die op de lat schiet waarna Haaland scoort met die voetbal. Die bal gaat iets de lucht in. En wat elke speler ter wereld zou doen, zou die bal echt gewoon vol raken, hard raken. En de Bruyne houdt gewoon in met dat schot, omdat er al een stuit in zit. Dus hij weet al van, die bal gaat automatisch omhoog. En hij veegt hem een soort echt met liefde, gewoon schiet hij die bal op de lat. Maar die rebound van Haaland, dat is zo knap hoe hoog die komt. En daardoor, hij beweegt zo hoog naar achteren en dan knikt hij echt heel bewust naar beneden. Want hoe vaak zie je niet zo'n bal die op de lat komt, een rebound, en die wordt overgeknikt. Omdat iemand die bal komt snel op je af en je springt en dan loop je er echt tegenaan, zeg maar. En dan kop je hem over, omdat het veel kracht. Ik vond dit zo ongelooflijk knap.
En dan alsnog zeg je van, moeilijke bal, logisch dat hij er niet in gaat.
Ja, precies. Ja, dat is en Haaland, hoe die afmaakt, vind ik echt ongelooflijk.
Ja, man.
En hij is zo scherp bij alles, man. Hij maakt niet voor niets dat er drie van die klutsballen zijn die hij maakt. Ja, dat is echt knap. Hij is als enige mee bezig van, elk moment kan die bal ergens anders komen.
Ja, en hij neemt ook gewoon redelijk de verantwoordelijkheid op zich van, oké, ik ben hier om de Champions League te winnen met City. Ja, dat vind ik ook heel vet.
Ja.
Ja, goed, ondanks dat ik dus niet zoveel heb met de club City, zou ik het voor Guardiola wel heel lauw vinden als dat dus met Haaland nu wel gaat lukken.
Denken jullie dat dat erin zit?
Ja, het zit er 100% in. Alleen, je hebt nog een paar ploegen die van fenomenaal niveau zijn. Ja, goed, als je op dit moment kijkt, dan denk ik dat zij met afstand favoriet zijn. Maar nou ja, voetbal is ook een dagkoers, dus dat kan over 2 maanden helemaal anders zijn. Ik bedoel, het Real Madrid wat nu af en toe kwakkelt, kan dan van wereldniveau zijn. Dus ja, dat kun je gewoon nog niet zeggen, denk ik.
Denk ik ook. Ik denk niet dat Inter daarbij zit.
Net niet.
Het hield weer niet over.
Het is wel echt bijzonder dat twee van dit soort teams de achtste finale gaan halen. En dat Inter zelfs de kwartfinale haalt. Want qua niveau is het echt totaal niet Champions League waardig. En staat het echt mijlenver af van de Bayerns. En vooral de Cities en de Real Madrid.
Dat ligt denk ik meer aan de superclubs dan aan Porto en aan Inter.
Nou ja, Inter heeft ook wel eigenlijk niet de vervolgstap kunnen zetten nadat ze zelf kampioen zijn geworden 2 jaar geleden. Dus wat dat betreft is dat ook niet positief voor dit Italiaanse voetbal.
Nee.
Maar ja, dit niveau was wel echt dramatisch. En ook hoe ze het aanpakten. Want ja, ze hebben eigenlijk gewoon afgewacht, zeg maar, totdat Porto wel wat kansen ging creëren. Die deden ook niet zo heel veel.
Die slotfase was wel chaos, toch? Ja. Daar heb ik al wel echt van.
In principe was het gewoon 95 minuten lang wachten totdat het fout zou gaan. Maar het ging net niet fout. Ja. Dat is
Porto
eigenlijk
kan zich dat wel verwijten, hoor. Ik had wel bij Porto van, jullie hadden echt door moeten drukken, man.
Ja, maar goed, die hadden ook niet.
Taremi, man.
Die waren ook niet op volle oorlogsterkte. En die draaien ook geen fantastisch seizoen. Dus het zou heel raar zijn geweest als ze nu in één keer met 3-0 Inter hadden weggespeeld.
Nee, oh, absoluut hoor. Absoluut. Alleen ik denk dat Porto. Ik denk dat Inter niet tevreden is. En ik denk dat Porto echt heel erg baalt. Want als je ziet wat die nog gecreëerd hebben. Ik denk dat Onana een hele goede potkeeper.
Ja, man.
Kwam ook wel lekker in zijn rol weer. Met dat hij af en toe even wat tijd kon rekken. Daar is hij wel. Ja. Is hij over het algemeen wel goed in.
Ik denk dat toch altijd heel even aan die pot tegen Spurs.
Ja, ik ook. Maar ik moet zeggen dat hij kan het wel goed en ik vind hem echt heel sterk, man.
Hij pakt die ene bal van Taremi, die kopbal van dichtbij. Ik denk dat hij van 1 meter of 3 was of zo. Ja, dan was hij echt zo snel bij de grond dat hij de bal nog net tegen de paal aantikt. Want dat is in principe gewoon 100% een goal.
Ja.
En nog één keer werd hij geholpen door Dumfries. Wat eigenlijk nog een waanzinniger moment was. Want Dumfries gaat een duel aan een beetje rechts op de helft van Inter, zeg maar.
Ja.
Er staan 2 mensen voor hem en er staan geloof ik 7 medespelers achter hem. En hij is de enige die echt een volle sprint maakt richting zijn eigen doellijn om die bal naar weg te schieten. Dat vond ik echt een waanzinnig moment.
Ja, man. Super mooi voor hem ook. Omdat wat jij al zei, dat hij het ook best wel lastig heeft bij Inter. De Vrij viel nog even in. En ja, goed. Onana is natuurlijk heel lastig weggegaan bij Ajax. Heeft daardoor ook, denk ik, bij heel veel Nederlanders echt wel flink afgedaan. Maar ik gun hem dit wel heel erg. Ik vind hem zo'n ongelooflijk attractieve keeper. Het is echt heel leuk om naar te kijken. Ja.
Klopt. En hij heeft ook tijdens het seizoen eigenlijk Handanovic eruit gekiept. Want die kreeg aan het begin nog wel de voorkeur, vooral in de Serie A volgens mij. Maar nu is hij gewoon de onbetwiste nummer 1. En dat moest hij nog wel even waarmaken na afgelopen seizoen.
Knap ook, want als je Denzel Dumfries in de Core Podcast hoorde over Handanovic, over de rol van Handanovic in de kleedkamer bij Inter.
Ja.
Er is daar, Lautaro heeft dan die band om. En dat kan ook niet, want Handanovic zit op de bank. Maar er is maar 1 echte aanvoerder daar. En dat is hij. Dus dat is wel knap dat blijkbaar een trainer voor Onana durft te kiezen. Ondanks dat Handanovic ook nog steeds heeft minder jaar gehad, maar is een prima keeper.
Ja, maar die is
een echte leider.
Die heeft natuurlijk wel een flinke stap teruggezet de laatste jaren. Alleen het is heel makkelijk inderdaad om je ervaren keeper te laten staan en Onana toch als tweede keus neer te zetten.
Ja, Onana is zo, hij is bijna onderkoeld. Hij is zo rustig. Dat is wel echt heel knap.
Ja, zeker. We gaan het zo over het Champions League voetbal van vanavond hebben, maar we gaan eerst even profiteren van het verlies van Porto. Want daardoor is de coëfficiënte polonaise. Ja. Nee, dat doen wij niet. Maar wij hebben vorige week besloten, wij doen daar niet aan mee, hè, principieel.
Nee, ik
dat
doe
niet
meer mee.
Nee.
Maar ik vind het wel leuk om te kijken van hoe staan we erop in Europa. En zijn we inderdaad echt het 6e voetballand van Europa qua
dus
prestaties.
Een coëfficiënte analyse.
Een coëfficiënte analyse zou je het inderdaad kunnen noemen.
Ja,
we staan natuurlijk tussen Portugal en Frankrijk in. Als het zo blijft, dan hebben we volgend jaar 2 Champions League tickets direct en 1 voorronde Champions League.
En het lijkt er heel erg op dat dat zo gaat blijven.
Ja, en ook dat het voor de komende jaren goed uitziet. Maar op een gegeven moment zul je als voetballand ook de clubs moeten hebben die Champions League plekken aan kan. Dus die, als we dan meedoen in de groepsfase van de Champions League, dat je niet als Ajax dit jaar uit wordt geschakeld. En ook dat de clubs die er aan de onderkant bij komen, zoals Twente, zat er dit jaar heel dicht tegenaan. Dat is de enige club die eruit gevlogen is.
Pech maar, met de loting tegen Fiorentina.
Nou ja, sowieso. Maar als daar een zesde club bij gaat komen, hebben we dan genoeg body zeg maar in de Eredivisie om het zo even te omschrijven, om dat ook daadwerkelijk waar te kunnen maken.
Ik denk het wel, want je ziet een trend en die begint ook, die is bij Ajax begonnen, maar die is helemaal doorgetrokken naar onder, dat clubs bereid zijn om hogere salarissen te betalen dan ze eigenlijk willen aan topspelers. En of dat nou Odgaard was bij RKC of Diemers bij Emmen. En natuurlijk Blind Tadić bij Ajax.
Pieter Lano bij Sparta.
Precies, dat soort spelers, dat moet je doen om de volgende stap te zetten. En ja goed, alle journalisten die clubs volgen in de top 3, en vooral PSV en Ajax, die hebben het er alleen maar over. Volgend jaar extra Champions League ticket. Dat betekent dat er met enorm veel geld gesmeten gaat worden komende zomer om die selecties maar te versterken. Dat moet natuurlijk bij PSV superveel gebeuren. En ik heb het idee dat de clubs zich er nu wel echt van bewust zijn dat ze ook meer ervaring moeten gaan halen. Dus ik denk dat we daar als Nederland klaar voor zijn.
Ik vind het ook heel positief dat Twente werd net uitgeschakeld door Fiorentina. Maar zag je in de heenwedstrijd een beetje overmoed en in een return eigenlijk dat het er wel in zat. Dat vond ik heel positief. Die hebben natuurlijk ook een selectie samengesteld met een Prupper en van Wolfswinkel. En ik denk inderdaad dat het heel vet is als dat soort spelers elke keer terugkomen in de competitie om jongere spelers en om goed gescouten buitenlandse spelers om daar elftal van te maken. En dat is eigenlijk ook wat Ajax natuurlijk ook in het verleden heeft gedaan. Ja. Ja, ik zou het echt een fantastisch scenario vinden als over 2 jaar of zo Virgil van Dijk terugkomt bij een van de topclubs in Nederland en dan een generatie bij de hand neemt in de Champions League. Dat is voor mij echt een droomscenario.
Maar ja, het is natuurlijk het werkt in een cirkel. Hè? Ik bedoel, als je dus als club meer in Europa actief bent, dus als top 6, laten we die van Nederland pakken, dan wordt het natuurlijk ook aantrekkelijker. Dus voor als we nu naar die categorieën spelers gaan kijken die misschien langzamerhand daarvoor in aanmerking komen met de Stefan de Vrijs, de Wijnaldums van deze wereld.
Ja.
Dat is natuurlijk interessanter als Feyenoord, noem ik dan, PSV zou ook kunnen, een rechtstreeks Champions League ticket pakken.
Ja, maar ik denk dat we dat niet moeten overschatten. Want kijk, de Vrij, Wijnaldum en zo, het zou fantastisch zijn als die terugkeren naar de Eredivisie, naar de topclubs. Maar volgens mij is het veel crucialer dat je gemiddelde leeftijd van je elftal 25 is in plaats van 22, dan dat je puur twee gasten hebt die in de top hebben
gespeeld. Dit zijn voorbeelden, denk ik.
Dat ben ik niet met je eens.
Hoezo niet?
Nou ja, omdat als jij random twee spelers erbij haalt met een hogere leeftijd, wil dat niet zeggen dat ze het niveau van het elftal omhoog trekken.
Ik denk dat we hetzelfde bedoelen in deze discussie. Ik denk dat je gelooft dat je toppers die eigenlijk toch willen afbouwen. Dus denk ook aan de Tadić en Blind. Hmm. Dat we daar volgens mij alle drie wel van overtuigd zijn. Hey, dat is sowieso iets wat je altijd moet doen. Ook als topclubs in Nederland. En dat we dan in die categorieën spelers gaan zoeken. En dat je niet denkt van nou, ik moet een 30-jarige halen van een club die laag op de rang
is. Nee, dat. En dat je dus ook niet ervoor moet gaan dat je een selectie hebt met allemaal gasten tussen de 20 en de 22 en 2 dertigers. Mm-hmm. Maar dat je gewoon in het algemeen dus realistisch bent, waar wij het gisteren over eens waren, dat je nummer 15 in je elftal beter een Wenen kan zijn dan Milan van Ewijk. En ik denk dat dat een heel belangrijk verschil is. En misschien zit ik daarnaast, maar ja, ik geloof heel erg dat die fysieke ontwikkeling, mentale ontwikkeling en ook qua druk heel belangrijk is gewoon in een stap verder komen.
Oké, als we kijken op die ranglijst, we hebben het voornamelijk te maken met Portugal en Frankrijk. Bij Portugal heb je morgenavond nog Sporting.
Ja.
Dat het tegen Arsenal opneemt. En Frankrijk heeft alleen Nice nog. Frankrijk staat boven ons. Nederland heeft AZ en Feyenoord nog.
Ja.
Zijn op zich nog best wel kansen dus. Nu op een zesde plek. Zesde plek zou betekenen dat we in 2024, 2025 twee rechtstreeks Champions League plekken hebben. En de nummer 3 gaat voorronde Champions League spelen.
Dat zou toch bizar zijn. Ja.
Als we vijfde worden, die mogelijkheid is er nog. Als we Frankrijk passeren. Twee Champions League tickets. Twee rechtstreeks Europa League tickets. En 1 voorronde Champions League.
Ja.
Wat?
Ja,
dat is fucking lijp. Maar de grootste winnaars zijn de supporters van de subtopclubs.
En daar zit trouwens ook nog een voorronde Conference League volgens mij bij.
Oké,
okay, als je dan 14e wordt, dan mag je naar de Conference League.
Nee, maar daar komen we wel vandaan. Dat we stonden 14e. Nou, we
degraderen twee clubs, maar de nummer 16 is dan en play-offs om promotiedegradatie.
En voorronde Conference League.
Ja. Jij noemt toevallig 14e, maar volgens mij stonden we een aantal jaar geleden daadwerkelijk 14e op de hele ranglijst. Toen een aantal jaren geleden 10e. En nu sta je wel gewoon stabiel elke keer bij die top 7 clubs. En ik vind het eigenlijk waanzinnig knap dat je als voetballand staat tussen Frankrijk en Portugal. Want als hier een Bodo verkocht wordt, of Stengs wordt verkocht, dan gaan ze voor miljoenen naar de Ligue 1. En terwijl we qua Europese prestaties, ondanks PSG, wel mee kunnen komen met die clubs.
Dan ben ik nog wel benieuwd. Ja, misschien dat is goed om te kijken naar die verhoudingen met de Portugese en de Franse competitie. Nou durf ik dan wel te zeggen, de Portugese competitie zou je nog enigszins mee kunnen vergelijken. Anderzijds, als ik dan naar Benfica en Porto kijk, naar het transferbeleid en hoeveel geld er binnenkomt, dan schrik ik me echt kapot.
Ik denk dat je het totaal niet daarmee kan vergelijken.
Nee, daarom. Maar zeg maar, dat gevoel heb ik, misschien als ik Portugal en Frankrijk zeg, dat ik zeg, we zouden bij Portugal die competitie zou ik durven vergelijken.
Ja, weet je wat het voordeel is? Kijk, FC Utrecht, Heerenveen, Groningen, Vitesse zijn echt volwassen clubs. Als je daar naartoe moet, zijn het echt, echt instituten van voetbal. En dat heeft Portugal gewoon niet. Nee. Die hebben de top 3. Nou, die hebben dan nog Braga, Guimarães. Okay? En de rest is volstrekt inwisselbaar. En dan heeft Belenenses een prachtig stadion op een berg en allemaal dat soort dingen. Maar dat is heel wat anders dan wat wij boven in de KKD hebben met Willem II, PEC Zwolle, NAC. Dat zijn clubs die groter zijn dan clubs die jarenlang in Portugal spelen. Ja. Gewoon om Europees voetbal.
En volgens mij AZ speelde in de voorronde denk ik tegen Gil Vicente.
Ja, dat
als ik het goed zeg. Estoril. Nou ja, zo'n soort club. En daar rekenen ze het echt heel makkelijk mee af. En dat is wel...
Overschatten we Portugal soms misschien een beetje. Komt dat door die top 3?
De top zit best wel hoog. En de transferbedragen die ze binnenkrijgen, maar ook die ze uitgeven, liggen heel hoog. Ja. Dus ze kunnen makkelijk een Braziliaan voor 20 miljoen halen. Ja. Meerdere zelfs. Ook de Porto's en de Sportings. Alleen als je puur kijkt naar het spelniveau van Sporting en van Porto en zo, dan valt dat heel erg tegen als je het afzet. Ook tegen de Nederlandse clubs. Alleen Benfica steekt het dit seizoen heel erg bovenuit.
Okay, even één side-opmerking dan nog over de coëfficiënten ranking. Als wij straks wat meer de Champions League en wat meer de Europa League ingaan, we hebben toch ook de afgelopen 2 jaar, of dit seizoen en vorig seizoen dan, redelijk wat punten gehaald uit die Conference League.
Ja,
dat is ook wat erbij hoor, toch? Want op het moment dat je in een lagere competitie komt, ga je meer punten halen. Dan kom je in die hoge competitie. En dan kun je het laten zien. En dan is het logisch dat je daar minder punten gaat halen, waardoor je iets lager uitkomt. Want ik bedoel, 3 Champions League.
Ja, je ontkomt er niet aan, zeg jij. Ja, we kunnen het volgend jaar weer heel goed doen in de Conference League. Maar dan moeten we op een gegeven moment krijgen we toch die
Champions League. Precies. En 3 Champions League plekken voor het Nederlands voetbal is, denk ik, veel te gortig. Maar dat betekent niet dat je daar niet 1 of 2 jaar van kan profiteren als je AZ bent of Feyenoord, waardoor je ineens veel meer geld binnenkrijgt, waardoor je wel structureel naar een hoger niveau kan groeien. En misschien dat je dan uiteindelijk een Europa League ploeg wordt, en dat zou ook kunnen gelden voor PSV en zelf voor Ajax, maar voor het Nederlands voetbal is het supergoed, want dat geld gaat wel doorstromen. Natuurlijk wordt het ook uitgegeven aan Calvin Bessies, maar het wordt ook uitgegeven aan Wijndals, en daardoor blijft het wel natuurlijk in Nederland ook.
Mooi bruggetje, Martje.
Dit is de klassieker. Leggen, dan is dit Anthony en dan is dit de 3-2. Faisal voor het schot. Oh! Wedstrijd als geen andere. Dit is Ajax Feyenoord.
Come on,
laten we het over de klassieker gaan hebben. Want daarin willen we onder andere Calvin Bessie uitlichten. We willen hem eigenlijk tegenover de andere linker centrale verdediger zetten. David Hanschko. Vertel Wout, hoe kwam je erop?
Nou ja, we pakken er elke dag even een thema bij. Hanschko heeft recent een mooi interview gegeven. En Bessie daarvoor eigenlijk ook al. Ook over de manier waarop hij om is gegaan met zijn reserverol. En hoe hij nu leert onder andere van Lodewegers. Hoe hij zichzelf aan het verbeteren is. En ik denk ook wel dat hij dat nodig heeft. Als je kijkt naar hoe hij hier is neergezet. Voor hoeveel geld hij gehaald is. Dat hij er eigenlijk meteen moest staan. Dat het voor hem misschien ook heel moeilijk was. En dat je nu eigenlijk misschien pas gefaseerd gaat zien hoe goed hij kan worden. En dat vind ik wel een toffe ontwikkeling om te zien. Terwijl Hanschko werd natuurlijk met minder verwachtingen gehaald. Nou, 6 miljoen is voor Feyenoord nog steeds een groot transferbedrag. Zeker. Maar die stond er eigenlijk meteen. En dat is wel leuk om die twee, denk ik, naast elkaar een keer te zetten.
Ja, absoluut. Omdat het ook voelt alsof je ze totaal niet kan vergelijken. Terwijl ja, in de praktijk kan dat natuurlijk wel gewoon. Het zijn linker centrale verdedigers. En het grappige is, denk ik, dat als je zou moeten kiezen welke speler je zou nemen, hè, gratis, dan zou denk ik iedereen Bessie kiezen. Terwijl als je mij vraagt wie is er beter, dan is Hanschko op dit moment een aanmerkelijk betere verdediger dan Bessie, vind ik.
Nou, als je morgen coach zou zijn en je zou een wedstrijd moeten spelen en je zou één van de twee uit moeten kiezen, zou je altijd Hanschko opstellen. Ja. Terwijl als je een soort, nou, laten we zeggen, een belegger zou zijn, dan zou je zeggen van wie wordt straks het meeste waard of wie heeft het hoogste plafond.
Brengt risico's met zich mee.
Nou ja, zeker. Ja, maar dan zou,
het, geen advies, hè?
Dan zou het nog steeds Bessie kunnen zijn.
Zoeken wel sponsors nog. Ja.
Ja. En dan mogen ook wel beleggingspartijen. Ja,
absoluut. Ja. Als er maar wat geld neer wordt gelegd.
Maar nee, of zie jij het anders? Dat Hansko ook een hoge, niet alleen nu beter is, maar ook een hoger plafond heeft dan Bessie. En vind jij hem momenteel beter dan?
Ja, Hansko is iets ouder. 25 is die volgens mij. En ik denk dat hij daardoor al een stuk stabieler is. En alleen wat ik heel erg mooi vind bij hem is dat hij zegt dat hij nu eigenlijk voor het eerst in jaren echt aan het leren is.
Mm-hmm.
Nou ja, ik vind dat echt niet te zien, want ik vind hem bijzonder comfortabel aan de bal. Ik vind hem uitstekend in de coaching voor iemand die nieuw komt. En ik vind het zo ongelooflijk knap dat jij er gelijk staat in zo'n team. En dat je eigenlijk een van de belangrijkste spelers van vorig jaar en aanvoerder gelijk doet vergeten met Senesi. Ja. Hij is beter. Denk ik echt 100%. Ik vind hem, ja, ik ken weinig verdedigers die zo goed aan de bal zijn.
Jij vindt hem nog beter dan Senesi?
Ja, man. Zeker.
Ja, Senesi heeft zich natuurlijk heel knap doorontwikkeld. Maar de Senesi die wegging bij Feyenoord, precies, was van minder niveau dan Hansko.
Absoluut. Ik vind het prachtig altijd als verdedigers heel goed kunnen voetballen. Dat doet me altijd een beetje denken aan
Proestel.
Jan-Arie van der Heijden. Baku Schari.
Maar hij gaat nog wel eens onder een balletje door.
Hansko?
Ja, hij is niet volledig foutloos.
Ja, ik vind hem vrij goed, hoor.
Hij ging afgelopen weekend onder een balletje door. Maar dat is niet iets structureels, vind ik. Ik vind het enige waarin ik hem kwetsbaar vind, is met ruimte in de rug. En daar is
terwijl hij niet echt traag is.
Nee het is meer volgens mij het zien, zeg maar, of de concentratie, dan dat het nou per se daarmee te maken heeft. En ik vind dat Bessie eigenlijk dezelfde soort fouten maakt, alleen die heeft veel meer snelheid om
Bessie
te compenseren.
En dat is denk ik fantastisch om aan Bessie. En daarom vind ik ook weer, ik vind het moeilijk om een keuze te maken. En ik merk ook wel dat ik dan heel erg echt wel die Feyenoord-bril heb. En omdat Hansko echt precies het type speler is wat ik echt fantastisch vind. Dus ik zou altijd voor Hansko kiezen. Maar Bessie is echt zo ongelooflijk sterk. En hij kan zoveel compenseren. En ook van teamgenoten. Hè? Dus niet eens van zichzelf, maar ook van teamgenoten. Als je ziet, misschien als je achter staat, zou je hem naar voren juist brengen als spits erbij. Maar als je hem 1-op-1 achterin zet, hij lost het wel op.
Ja, dat is het.
Zoveel loopvermogen.
En je hebt natuurlijk, wat trainers heel vaak zeggen, is je hebt basisvoorwaarden nodig als voetballer. Nou ja, Bessie heeft basisvoorwaarden als verdediger om heel hoog gewoon te kunnen voetballen. Ik bedoel, met zijn snelheid, met zijn fysieke kracht, met zijn duelkracht, met zijn agressie, weet je wel. En hoe ouder hij wordt, waarschijnlijk zal hij dan ook wat rustiger worden. En hij kan wel aardig voetballen. Het is geen uitstekende opbouwer, maar hoe ouder je wordt, hoe meer je ook je kwaliteiten leert kennen. Zie je bijvoorbeeld bij Trauner. Die kan niet per se fantastisch voetballen, maar die weet wel fantastisch wat hij kan en niet. En dan maak je bijna geen fouten meer.
Ik vind Trauner echt aan de bal, vind ik echt ontzettend goed.
Hij durft wel linies over te slaan.
Qua inspeelpaas en qua moment van inspelen en zo vind ik hem echt
wel. Maar hij kent heel goed
zijn eigen kwaliteiten.
Dat zeker.
En ik heb het idee dat Bessie zijn eigen kwaliteiten eigenlijk nog niet kent.
Ik denk dat dit heel goed omschreven is. En ik denk dat ook al het potentieel van Bessie laat zien van wat er allemaal nog in zit als je nu al dit al bent. En wat ik nog wel echt mooi vond om mee te nemen was dat van David Hansko. Wat hij zei over hoe hij ermee bezig is. Dat hij dus ook dingen opschrijft, video's kijkt van andere verdedigers en zo. Ik zou zo graag gewoon daar. Ik zou gewoon, is dat een video van 2 uur, gewoon die 1 camera op hem, dat hij naar beelden zit te kijken en dat hij af en toe iets noteert.
Weet je wat ik hoop?
Ik ben daar gewoon zo benieuwd naar.
Weet je wat ik hoop? Is je hebt in politie-series, weet je wel, daar gaat het over de maffia, en dan heb je in het midden heb je de Don, en dan heb je allemaal foto's met rode lijntjes. Het lijkt me gruwelijk als Hansko in het midden een foto van zichzelf heeft, en dan allemaal verdedigers, jong, oud, weet je wel, uit de voormalig Sovjet-elftallen, maar ook Sergio Ramos, en dan lijntjes.
Met, ja, of post-its met die kwaliteiten.
Bepaalde kwaliteiten, ja, weet je, dat het allemaal naar zichzelf loopt.
Ja.
En dat
is toch vet? Je ziet hem toch zitten, zo'n laptopje in het donker, hij heeft net als Trauner, hij doet sowieso een bril op als hij YouTube-video's kijkt, dat hij dan gewoon kijkt naar Ramos, en dat hij kijkt met beweging, en dat hij dan af en toe even zo'n krabbel opschrijft.
En in hippe koffietentjes.
Nee. David Hansko is echt een zolderkamer.
Ja? Want hij vertelt dat hij in Praag vaak gewoon koffie ging drinken.
Ja?
Ja, en dat dan als de open voor Slavia was, dat hij daar de hele tijd mee geconfronteerd werd. En dat hij daardoor dus niet echt schrikt van die wedstrijd tegen Ajax. Omdat hij die stadsderby heel erg goed kent. En hij zei ook van, zo'n derby daar is net zo intens als hier. Hier is het stadion wat groter. En ik herken dat wel heel erg. Want je ziet ook bijvoorbeeld bij mensen die dan IJsselmeer, Vogel Spakenburg of zo. Die zeggen dan van, deze wedstrijd is veel groter dan de klassieker nog. Hij is alleen klein. Volgens mij klopt dat ook. Zo'n wedstrijd tussen dit soort twee clubs wordt overal hetzelfde beleefd. Alleen bij Ajax Feyenoord zijn 50.000 man. Bij Top Os tegen Den Bosch 2.000 man. Bij Slavia Praag 25.000 man. Als je daarmee om kan gaan, dan is dat best wel universeel.
Mooi.
Mooi.
David Hanschko.
Ik vind, ja, en jij
hij wordt man of the match. Ik voel het echt in alles.
Ja? Omdat ja. hij vier keer scoort, waarvan nee, één keer een eigen goal.
Nee.
Ik vind het wel een mooie tip dit voor Feyenoord TV. Die gaan straks gewoon met Hansko zitten met een cameraatje ernaast.
Ja man, maar eigenlijk, ik zou het liefst fly on the wall reportage zien. Gewoon dat niemand erbij is. Gewoon hem lekker, is trainingsbroekie. Af en toe dus koffietje halen beneden. Ja, zijn kartonnen bekertje.
Mooi duurzaam bekertje. Ja. Is ook stemadvies. Nee, ja, nee, maar dat is gruwelijk. Ja.
Ik zou dat heel graag zien.
En
maar
denk
goed.
Jij nou dat hij nog lang bij Feyenoord blijft en dat hij nog veel meer kan? Want dat denk ik eigenlijk wel.
Ja, man, ik kan me bijna niet voorstellen dat je niet als grotere clubs geïnteresseerd zou zijn. Misschien een stukje snelheid en diepte in je. Diepte
ja,
in je
ik vind hem heel goed passen in de serie, ja. Denk ik.
Ja, mooi, ik zou het wel leuk vinden als hij nog blijft, want ik hou echt van hem als speler.
Ja. Is je spanning voor de klassieker al wat toegenomen?
Nee, door dit soort dingen.
Ja,
wel leuk.
Maar ja, eerst morgen.
Volgens mij is deze rubriek, die is precies hiervoor bedoeld. Misschien moeten we de volgende keer weer twee spelers tegenover elkaar zetten.
Maar nou, leuk. Nou ja, we hebben nog twee dagen.
Als dus mensen suggesties hebben.
Kunnen we vanmorgen nog wat verzinnen en vrijdag gaan we sowieso zitten met een special. Oeh. Daar kunnen de mensen sowieso wat verwachten.
Ja, daar komt er iemand terug ook, las ik.
Dat kunnen we niet verklappen.
Als het maar niet Lages is, dan vind ik alles prima.
Daar kom ik niet. Als het Lages is, dan ben ik
ook niet. We gaan het over het WK hebben, jongens. Want, 32 landen. Beetje weinig.
Ja, sowieso de tijd die ik nu heb gestoken in de WK. Op een gegeven moment zat ik me gewoon te vervelen. Dacht ik, ja, 32 landen. Ik heb het nou wel een beetje gezien.
Maar wat voor jou wel scheelde is dat wij deden er wel heel veel mee met die WK.
Ja, nee, absoluut. We hebben er ook totaal niet mee gewerkt. Dus,
nou, je hebt in ieder geval eer voor je werk gekregen. Want we hebben het wel de hele tijd bedoeld dat jij dit gemaakt.
Dat je dingen vergeten was.
Ja, precies. Nee. En dat wil ik nu. Ik wil nu graag dingen gaan vergeten voor 48 landen. Dus het lijkt me een hele goede nieuwe opzet van het WK.
Nee, maar misschien even goed om die opzet te zeggen. WK 2026, dus met 48 landen.
In Noord-Amerika.
Ja, in Noord-Amerika. Dat is dus echt bizarre groei. Echt heel bizar.
Exponentieel.
Exponentieel.
Weet ik veel.
Is het dan? Is het nou met? Het is met 50% gegroeid.
Heel goed.
Ja. Precies. Wie had ik voor wiskunde? Oh ja, Masselink was goede docent. In de groepsfase blijf je 4 landen per pool houden. Alleen dus veel meer pools.
Nou ja, dat was natuurlijk het hele plan om pools van 3 te maken. Schijnbaar. Tot we dat spectaculaire WK kregen met al die ontknopingen en die pools van 4. En dat ze toen toch hebben gedacht van, nou ja, de hele opzet was 3 landen per pool. Dus ik.
Mag ik dan zeggen dat ik dat heel gek vind dat er. Je zou toch denken.
Zeggen de voetballerij is wat opportunistisch.
Ja, het is een dagkoers.
Het is een dagkoers.
Zoals iemand net zei, het is een dagkoers. Over 2 maanden kan het anders zijn. Vond ik mooi. Voor een dagkoers.
Maar die hele pool opzet van 3, dat was toch juist absurd geweest als ze dat waren gaan doen.
Ja, maar daar, kijk, je bedenkt toch een plan waar je wil iets anders.
Maar oké, de opzet van 3 was, de nummer 1 gaat door, de nummer 2 speelt play-offs, toch?
Dat weet ik al niet eens meer. Maar.
Dat was het plan. Ja.
En nu is het de nummers 1, 2 en 8 van de 12 nummers 3 gaan door.
Ja, dat is heel erg naar, man. Dat je op die laatste speeldag, zoals ook bij dat EK, een team dat nog niet gewonnen heeft. En als ze dan die laatste wedstrijd wel winnen, dan kunnen ze bij de beste nummers 3 horen. Maar ja, 5 dagen later is er nog een pool die er gespeeld wordt, waardoor ze dus nog 5 dagen moeten blijven zitten in Guadalajara. Ja. Voordat ze weten van oké, nu kunnen we door. Ja.
Je voelt hem niet.
Nee, ja, ik vind het niet zo erg als jij je toernooi uitbreidt met meer landen en er niet per se veel meer wedstrijden zijn. Zelfs in dat concept, want volgens mij zou je dan alleen een extra knock-out ronde hebben, waardoor dat wel mee zou vallen. Maar hier ga je gewoon heel veel van hetzelfde effect krijgen als bij het uitgegroeide en vergrote EK. En dat was gewoon helemaal niet nice.
Nee.
Waar het wel nice voor is, is dat bijvoorbeeld Suriname een hele goede kans heeft om zich te kwalificeren. Omdat Mexico VS en Canada natuurlijk al gekwalificeerd zijn. Ja. En er veel meer plekken bij komen. En misschien Curaçao of Suriname met veel Nederlanders.
Ja, volgens mij.
Er zijn sowieso die alweer uitgeschakeld.
Nee, Noord-Amerika die gaat van 3 landen plus een play-off. Een pan-Europese play-off. Nee, wat is nou? Zo doen we dat toch? Ja. intercontinentale play-off.
Ja.
Dus laten we zeggen 3,5 plaatsingsplek. Gaan ze naar 6.
En dan heb je dus inderdaad de 3 gastlanden. Die zitten wel bij die 6. Dus dan blijven er nog 3 plekken over. Maar er liggen inderdaad wel meer kansen. En ik vind wel het grote voordeel van deze hele opzet. Bijvoorbeeld dat er, volgens mij gaat Afrika van 5 landen naar 9 landen. Ja. Volgens mij gaat Azië, komen 3 extra landen bij.
Ja.
En dat zijn juist de landen die voor heel veel toffe wedstrijden hebben gezorgd bij het laatste WK. Marokko heeft indruk gemaakt. Japan heeft indruk gemaakt. Zuid-Korea. Ik snap dat er landen bij komen van een minder niveau. Maar ik vind het wel heel interessant dat dat soort landen gaan meedoen. Dus dat vind ik tof aan nieuwe opzet.
Ja, idealistisch gezien heb je denk ik volledig gelijk. Ik denk dat in de praktijk dat het heel erg tegen gaat vallen hoeveel landen er daadwerkelijk ook een enorme bijdrage gaan hebben aan hele leuke voetbalwedstrijden. Want als je gewoon puur kijkt naar alle Aziatische landen. Zuid-Korea heb ik wel eens enorm van genoten. Japan heb ik wel eens enorm van genoten.
Saudi-Arabië.
Ja.
Speelde goed.
Ja, dan nu voor het eerst, maar verder.
Maar daar gaat het toch ook een beetje om. Als die landen vaker gaan meedoen of meer landen hebben de kans om bij zo'n toernooi aanwezig te zijn. Of die kunnen ervaring opdoen. Dat die landen op een gegeven moment ook een grotere rol gaan spelen.
Dat denk ik niet. Want ik denk dat resultaat technisch kun je heel goed dan defensief voetbal gaan spelen. Bijvoorbeeld zoals Saudi-Arabië bij Vlagen deed. Ja, dat levert resultaat. Dus dat zullen ze gaan doen. En daardoor gaan niet per se voetballers naar een veel hoger niveau.
Maar het is toch ook niet zo dat landen zich aan gaan passen dat ze ineens defensief voetbal gaan spelen. Als je kijkt naar hoe wedstrijden zijn omgedraaid tijdens het vorige WK. Volgens mij was het Zwitserland-Cameroen. Dan is het toch juist door die aantrekkelijke speelstijl van Cameroen dat ze vanuit een kansloze positie een fantastische wedstrijd maken. En dat vind ik tof dat soort landen mee gaan doen in plaats van de gecalculeerde Zuid-Amerikaanse of Europese landen.
Ja, ik vind het niet. Ik vind dat er nu al best wel wat kutwedstrijden bij zitten. En ik denk dat het alleen maar meer gaat worden.
Nee, dat denk ik niet.
Wat heeft Zuid-Amerika wat ze weten van de FIFA? Hoezo mag 60% van Zuid-Amerika meedoen?
Ze hebben gewoon een pool van 10 en dan gaan er 6 naar het WK.
Ja, maar ja, zij leveren. Als het er 7 worden, dan is het ook goed.
Even ter vergelijking, 29% van de Europese landen neemt uiteindelijk deel. 17% van de Afrikaanse landen, 17% van de Aziatische landen, 60% van Zuid-Amerika, 17% van Noord-Amerika, 9% van Oceanië.
Ja, maar als je kijkt, de wereldkampioen komt uit Europa of uit Zuid-Amerika. Mm-hmm.
Dat is best een groot verschil, toch 60-29?
Ja, maar ja, Europa heeft natuurlijk veel meer landen. Dat heeft ook weer met allerlei interessante geschiedenisdingen te maken. Maar ja, ik vind dat er 7 Zuid-Amerikaanse landen mee mogen doen. Vind ik prima. Ik zou zeggen, voor de wereldverbetering qua voetbal is het logisch dat er veel meer Aziatische landen mee mogen doen. Afrikaanse landen en zo. Maar ja, Europa is wel het land dat bijna altijd de wereldkampioen levert.
Ja, ik zit me gewoon even af te vragen, Peer, hoe is dit ooit, zeg maar, ontstaan? Is dat vanuit de aantallen ontstaan? Zeg maar, gewoon van, er moet zo...
Ja, ik denk dat het voetbal in Zuid-Amerika en Europa het meest ontwikkeld was. Daardoor werden zij het vaakst kampioen. Mogen er daarvan de meeste landen meedoen.
Oké.
Wat op zich is daar ook wel wat voor te zeggen, vind ik.
6 Zuid-Amerikaanse landen, 16 Europese landen. Daar zit natuurlijk ook wel een heel groot verschil.
Ja.
In het eerste WK was volgens mij iedereen die de bootreis wilde maken, die ging. En voor de rest had zich afgemeld, volgens mij.
Hadden wij er maar bij geweest.
Dan moet je Groot-Brittannië niet mee aankomen.
Nee.
Mooi.
Overigens, ook nog even. Ik echt hulde voor de KNVB. Die spreken zich echt zo vaak uit met die One Love armband. Op het WK ook. En gewoon dan het niet stemmen op Gianni Infantino bij zijn nieuwe herverkiezing als voorzitter van de FIFA. Echt ontzettend sterk van de KNVB. Behalve dan niet.
Nee.
Want ze stemmen gewoon weer op Gianni Infantino. Ja. Echt ongelooflijk.
De KNVB,
echt
maar, ongelooflijk. Paleisrevolutie. Fucking zwak, man.
Je hebt ook geen tegenkandidaat, maar je kan je ook onthouden van stemming of wat dan ook.
Is er iets wat de KNVB goed doet?
Wat, zeg maar, die onthouden van stemmen. Over het algemeen is dat natuurlijk niet per se iets. Maar nu geef je daar toch juist een statement. Doe iets. Doe iets. Want het is niet alsof ze opeens niet meer met je gaan praten. En als ze dat wel doen, heb je een donders goede reden om hierna volledig iets anders te gaan doen. Om zelf weer een hele bid, ik weet niet of dat ook zo heet, een bid op te maken. Dat we zelf iemand kandidaat gaan stellen. Het kan gewoon niet.
Nee,
in het zadel houden.
Nee, maar wat in de praktijk nu gebeurt is dat net voor die verkiezing gaan ze met Infantino zitten. En dan komen er wat halve beloften die niet nagekomen hoeven te worden. En dan gaan we toch weer die kant daarvoor stemmen.
Het is verschrikkelijk, man. Het is echt verschrikkelijk. En er is ook helemaal geen enkele reden om hoop te hebben dat het ooit gaat verbeteren. Want het is allemaal macht gewoon.
Nee,
macht
en dan zegt dat, nu geeft de KNVB, die geeft aan de reden om in gesprek te blijven. Dus omdat wij op hem stemmen, wordt onze stem in ieder geval gehoord. Als we ons onthouden van stemmen, dan gaan ze niet meer met ons praten. Dat laat toch precies zien hoe ziek die cultuur is.
Maar kijk, het ding is ook, de grootste voetballanden van Europa zijn cruciaal voor de FIFA en de UEFA. Dus als jij begint met België, Engeland, Duitsland, Frankrijk, Nederland. En daar verzamel je Italië, Spanje, Portugal en zo bij. Dan kun je echt wel wat gaan doen. Want als die landen zich afscheiden, ja, dan kun je lachen met je WK. Maar dan gaan al die ventjes van 11 die op TikTok dingen willen bekijken, toch niet kijken, omdat de grootste sterren er niet zijn.
Volg ons op TikTok, @FCAfkikker.
Ja, voor heel veel prikkels.
Ja, precies. We gaan het over Champions League voetbal hebben voordat we nog bozer worden. Vanavond twee interessante wedstrijden. De ene is denk ik net iets interessanter. Of hebben jullie die... Hebben jullie alles op een remontade al helemaal opgegeven voor Liverpool?
Ja, eigenlijk wel. Dat
is die andere wedstrijd dan interessant? Napoli of...
Eigenlijk daar verwacht je eigenlijk ook geen comeback. Dus
jij zegt er is geen reet aan vandaag.
Nou ja, Napoli-Frankfurt sowieso niet. En ja, Liverpool-Real Madrid blijft leuk om naar te kijken. Alleen qua spanning moet je er minder van verwachten. Qua voetbal is het nog steeds een heel waanzinnig interessant duel.
Maar we hebben toch te veel remontada's gezien de afgelopen jaren om het volledig af te schrijven dat het gebeurt.
Ja, ja. De heenwedstrijd was een remontada in een wedstrijd, toch? Met Liverpool op 2-0.
True.
Een Real die het helemaal kapot maakt. En Liverpool die de iconische wedstrijd, dat Origi...
Kans groter dat Liverpool vanavond terugkomt dan dat ik gisteren het idee had dat Leipzig een kans maakt tegen City.
Dat is makkelijk om dat nu te zeggen.
Nee hoor, dat zei ik gisteren ook. Nee, maar ik bedoel, de kwaliteiten van ondanks dat Liverpool uit vorm is, ligt toch veel dichter bij Real dan City bij Leipzig. Mm-hmm. Dat was natuurlijk een veel betere uitgangspositie, dat weet ik ook. Maar ik hoop in ieder geval dat je vanavond even het idee krijgt, al is het maar 10 minuten, dat het echt weer een wedstrijd wordt. Vroege openingstreffer, weet ik veel, een rode kaart bij Real. Maar dat het weer even de allure krijgt van een supergrote Europese wedstrijd, die het de vorige keer te weinig was, omdat de krachtverschillen te groot waren.
Ja, nou ja, dezelfde 2-0 voorsprong voor Liverpool, of 0-2 moet het dan dit keer worden, dat speelt natuurlijk ook wel mee. Maar dezelfde 0-2 nu voor Liverpool, zou het natuurlijk ontzettend spannend maken in de wedstrijd. En dat hebben ze vorige keer ook geflikt.
Ik vind wel... de krachtsverschillen trouwens, want het was vorige keer natuurlijk ook heel erg een fase. Dus je had echt wel het idee na die 2-0 dat Liverpool het zo in de greep had, dat het helemaal de verkeerde kant op had kunnen lopen voor Real Madrid. Dus je hebt beide kanten wel gezien van de medaille. Het is niet zo dat het krachtsverschil absurd in het voordeel van Real Madrid was.
Nee zo hoogde het op een gegeven moment natuurlijk.
Ja. Ja, in een fase.
Laatste half uur.
Ja, en qua echt kill instinct zou je ook wel zeggen dat het die wedstrijd natuurlijk ook wel meer in het voordeel van Real was. Aan de andere kant, Liverpool heeft uit 4,5 kans tegen Manchester United 7 goals gemaakt. Dus ja, als ze net zoveel geluk hebben als in die wedstrijd, of kwaliteit, zeg maar.
Ja, de combinatie
dan,
misschien.
Is er in ieder geval iets van hoop.
Ja, het is wel... Ik was wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Van Liverpool wint de ene week, winnen ze natuurlijk 7-0 van Manchester United uit 4,5 kans. Maar laten we zeggen dat het anders 4-0 is geworden.
Ja,
nee, zware,
ja, tuurlijk.
Winnen ze met 4-0 van Manchester United.
Ja, nee, tuurlijk. Ja.
En daarna verliezen ze van Bournemouth. Met, ja, als ik dan kijk naar die voorhoede die de hemel is geprezen. Gakpo die zo goed speelt. Núñez. Sala.
Maar het gaat toch meer om het hele team, wat niet...
Er zo weinig... Ik vind daarin ook wel veel gretigheid zit, hoor. Eigenlijk, Sala is de enige die... waarbij je dit hele seizoen een beetje op kan rekenen.
Ja, eens.
En dat is wel pijnlijk natuurlijk, als daar een voorhoede staat die...
Het is een voorhoede die gekocht is voor de toekomst ook.
We hebben al heel vaak natuurlijk de problemen bij Liverpool, en die komen heel erg terug op middenveld. Dat hebben we al vaker besproken. Maar ik vind het ook wel zonde dat je niet heel vaak, dat individuele spelers het niet heel vaak lukt om dat hele team even omhoog te trekken. Dat zie je soms wel bij anderen.
Ja, nee, en dat kan Salah ook niet zijn in zijn eentje. En die heeft ook niet een heel constant seizoen dat hij elke week goed is. Dus wat dat betreft is Liverpool wel ver verwijderd van... Ja, onder andere City natuurlijk, maar denk op dit moment ook van de Real Madrid.
Ja, ik vrees het ook. En toch heb ik ergens wel hoop dat het een vroege voorsprong... Dat er in ieder geval iets gebeurt. Het zou gewoon zo jammer zijn als dit 1-0 voor Real Madrid wordt.
Ja, absoluut. Welke teams gaan vanavond door?
Ja, Madrid en Napoli.
Ja, Liverpool en Frankfurt.
Ik denk Liverpool en Napoli. Ik hoop het vooral. Nee, we gaan ons opmaken, jongens, voor een mooie Champions League avond.
Hebben jullie er meer zin in dan gisteren?
Ja, maar gisteren moest ik trainen. Het scheelde trouwens.
Vanavond trainen.
Het was heel relaxed. Want toen de wedstrijd was half uur bezig, toen stopten wij al met trainen, omdat heel het veld wit was. Zieke
van
hagel.
Van de sneeuw.
Zieke hagel.
Oké, okay, nou. Nee, mooi. Ja, ik heb veel meer zin in AZ Lazio morgen en Feyenoord Shakhtar dan in deze wedstrijd van vanavond. Maar als je dan toch zit te kijken... Wat moet je anders doen?
Ja, dat is ook zo. Waar is je woensdagavond anders voor?
Trainen.
Verkiezingsuitslagen kijken.
Herman de Scherman.
Ja, oh, dat is ook lekker.
Nou, ik denk toch echt dat ik het voetbal opgezet. Martje, heel erg bedankt.
Jullie bedankt.
Succes jongens. Met stemmen zo. Wout, dat geldt ook voor jou. Alle kijkers en luisteraars, stem ook vooral. Het mag vandaag.
Vul eerst even een kieswijzer in.
Dat is op zich een goede tip. En morgen zijn we er gewoon weer om terug te blikken op deze Champions League avond. En op vooruit te blikken op Feyenoord en op Assen. Ciao.
Later.